Ideo met de paas. Ideo met het schot. Ideo met de goal. Ja, ja. Het kon niet uitblijven. Het is de 11e minuut van de wedstrijd. En Volendam komt op 1-0. Omdat Utrecht staat te schutteren achterin.
Ik vind het echt ongelooflijk dat er niet ingegrepen wordt.
De meegereisde Utrecht supporters en het vak is weer helemaal vol. Zingt Utrecht wakker worden.
Moet dan nu ook wel, want Utrecht staat achter met 1-0. En dus moet er aangevallen worden, want die achterstand moet worden goed gemaakt.
Daar is de kopbal en die gaat niet binnen. Daar is een goede reactie van Oefelen. En was daar de kans voor Utrecht.
Kuwas met Barkas voor zich. Kuwas 2-0. Volendam op slag van rust. Brengt FC Utrecht een nieuwe dreun toe.
CGL die gaat door, die kan schieten. En die schiet hem, rolt hem liever gezegd, naast. Daar is de kans in de 45e minuut voor FC Utrecht.
Is het rust in Volendam. Utrecht op achterstand. 2-0.
We zijn begonnen aan de tweede helft. En dus kunnen we zien dat Didde de bal over moet nemen. Omdat Utrecht te snel, ja, die willen nu echt. Daar is de 2-1. Daar is het weer. Victor Jensen die de goal maakt.
En dus Utrecht terug in de wedstrijd. Utrecht leeft weer.
Nu dat de nood echt aan de man is, komt de kleine dokter het veld in rennen.
Ja, ik denk dat het over is.
Jensen kan niet verder hoor. Die wordt ondersteund. Hompelend achter de achterlijn. Bosdogan gaat in de ploeg komen bij FC Utrecht. Dat gebeurt nu en dan zijn we weer met 11 tegen 11.
Katrien brengt hem in de 16 meter. Daar is Van Oefelen met de redding. En daar is het opruimen van volgens mij Ideo. Maar daar was het toch weer even Utrecht dat gevaarlijk wordt.
Het is nu wel een open wedstrijd geworden. Want ja, Utrecht heeft eigenlijk, hè, die staan achter, die hebben niks meer te verliezen. Nu Volendam gaat meer op de counter spelen. Dus het kan nog leuk worden deze laatste 10, 12 minuten.
Ideo met het schot, de redding van Barkas. Dan moet Katlin de hoekschop voorkomen. Van Kruijsen en Barkas. 5 minuten extra tijd heeft FC Utrecht voor het maken van de gelijkmaker hier in Volendam.
Volendam dat het heel rustig aan doet. En dat de tijd alleen maar in het voordeel van de thuisclub ziet wegtikken.
De gifbeker is nog altijd niet leeg. Volendam, FC Utrecht, eindigt in 2-1. Ja, dat was de samenvatting van Volendam FC Utrecht. Dit is Matchtalk, de podcast van RTV Utrecht. Namen en rugnummers. Terugblikken op die wedstrijd met onze analist Erik van der Meer. En in die samenvatting hoorden we de noodkreet van Van der Meer. Ongelooflijk dat er niet wordt ingegrepen. Erik.
Ja, als je naar 10 seconden ziet dat je gewoon mensen tekort komt op het middenveld. Omdat Jensen doorsluit op een centrale man. Dan snap ik niet dat je niet ingrijpt. En beide goals vallen daardoor. En dan in de tweede helft ga je 1-1 spelen. En dan wordt het een heel stuk beter. En dan scoor je ook nog. Maar ik snap niet dat het niet direct gebeurt.
Nee, jij hebt dit al heel vaak geroepen. Het is een stokpaardje van je. Als de tegenstander met een 10 speelt, moet je niet met 2 verdedigende middenvelders spelen, maar met eentje.
Nou, Bert, even, het is geen stokpaardje voor me. Ik zie gewoon, ik geef eigenlijk weer wat we zien op het veld.
En, nou, het is een repeterend verhaal, ja, laat ik het dan zeggen.
Ja, ja, ik snap dus niet dat je niet ingrijpt. Je doet dat pas in de tweede helft. Hè? Dan zet je het om. Dan ga je bijna 1-1 spelen. Dan moet Viergever ook helemaal door naar voren. Ja, volgens mij kan je dat veel beter oplossen. Plus dat je Engwanda in zijn kracht laat spelen.
Nou, hoe kan je dat beter oplossen dan dat je Viergever helemaal naar voren laat spelen?
Nou ja, als je dus Engwanda gewoon op een man zet, hè, op hun 10, dan ben je dat al kwijt. Dan kan je achterin nog de 2-1 spelen. En het goed door de druk goed voorin te houden. Dan ben je dat kwijt. Maar nu, als de tegenstander met een 10 speelt, die speelt in het hart. En jij speelt met 2-6'en. En je laat je 10 doorsluiten op een centrale man. Dan kom je gewoon ergens een man tekort. En het is dan aan de tegenstander om die man te vinden. Nou, je ziet vandaag, die vinden hem.
Utrecht heeft vandaag zichzelf de tas omgedaan?
Ja.
Door tactisch verkeerd te starten?
Ja, je start en je ziet dat dat niet loopt of niet werkt door het druk zetten wat je doet. Je komt mensen tekort. Ja, dan zou ik dat als trainer zijnde direct omzetten. En ik heb al een paar keer gezegd, er zitten mensen op de tribune, die geven dat door. Wij weten niet of dat doorgegeven wordt en of dat als het bij de mensen op de bank komt, of dat ook naar de trainer gaat of naar Penders. Maar ze doen er in ieder geval niks mee.
Nee, en ondertussen mogen we praten van een crisis inmiddels?
Ja, dat weet ik niet of het een crisis is, maar ja, zo, als je het zo blijft doen, en zo is het natuurlijk al een hele tijd, En we hebben dat ook al voor de wedstrijd aangegeven. Hè. Als de tegenstander met een 10 speelt. Ja, dan speelt de nummer 11 tegen de nummer 17. En eigenlijk is het, ja, lijkt het wel of het andersom is.
Ja. Jans had ten opzichte van de bekerwedstrijd tegen Twente van afgelopen dinsdag 4 nieuwe mannen in de basis gezet. Zegiel er weer in, Bosdoekan op de bank. Haller in de spits, De Wit op de bank. Rodriguez was vandaag op tijd en dus zat Vesterlund weer op de bank. En Didde speelde voor Van der Hoorn. Hoe deed Didde het?
Ja, Didde had het heel lastig vandaag. Ik snap ook niet echt deze wissel, maar daar zal de trainer een reden voor hebben. Als je kijkt naar snelheid die je dan echt mist. Hè? Want Van der Hoorn heeft toch wel meer snelheid. Dan zou je eerder met Eerdhuizen gaan starten. In plaats van Viergeven. Ja, al dat soort dingen. Dat elke keer dat wisselen en zoeken. Ja, dat moet toch wel een keer over zijn.
Maar ja, als het niet goed gaat, blijf je zoeken, toch? Je zoekt naar de samenstelling waarin het wel weer lukt.
Nou ja, het zit hem niet zozeer, denk ik, in de samenstelling. Het zit hem veel meer in de formatie. Hè? Welke mensen laat je spelen op wat voor een positie? En ik heb al een keer gezegd dat je vooral naar de sterke punten moet kijken. En dan als je kijkt naar Engwanda, die speelt gewoon, nou ja, ik denk dat elke
de
club...
De balafpakker.
Hè, de balafpakker, die wil in gevecht komen met spelers. Maar dat komt hij helemaal niet, want hij moet vaak gaan lopen en dan duurt het te lang en dan is hij te laat. En CGL heeft precies hetzelfde en dan komen mensen op positie, op balbezit waar je ze eigenlijk niet wil hebben. Want je ziet ook een paar keer dat Viergeven de bal krijgt op de helft van de tegenstander. Ja, dat is niet zijn sterkste kwaliteit. Dus ja, daar zit het volgens mij het grootste probleem.
Wat is dit? Hij mocht vandaag dus starten in de basis als vervanger van Mike van der Hoorn, die op de bank begon. En Matthijs Didde staat nu bij René van den Berg.
Matthijs, wat een verschil tussen de eerste en de tweede helft.
Ja, nee. De eerste helft was on-Utrechts en niet goed genoeg. En de tweede helft komen we er goed uit. En ja, dan weet je dat je hun pijn doet. Dus dat we het hun moeilijk gaan maken. Alleen dan kruipen zij terug. En dan vind ik dat wij het niet goed genoeg uitbuiten met misschien toch wat meer... Ja, op geluk zoeken. En dat hebben we niet goed genoeg gedaan.
Toch even terug naar die eerste helft. Is er dan niemand in het veld van de elf die er staan die zegt... jongens, zo gaan we het niet verder doen. We moeten het anders doen.
Ik had het gevoel... de eerste, we starten natuurlijk dramatisch. We kregen al heel snel die goal tegen. En na die goal had ik wel het gevoel dat er een aantal jongens op stonden. Ik denk dat we dat toen ook wel een minuut of 10, 15 wel aardige dingen deden. Maar het was gewoon niet goed genoeg. En als ik dan... Ik zei het toen juist ook al in een ander interview. Ik moet vooral naar jezelf kijken, vind ik. En dan heb ik het ook gewoon niet goed genoeg gedaan. En, dat is niet alleen vandaag, maar misschien als ik heel eerlijk ben, is het al een aantal dagen. En, we moeten gewoon op training moeten we het beter doen. En, ja, ik maak natuurlijk een individuele fout bij die tweede goal. Dus dat ziet er ook niet lekker uit. Maar ja, zoals ik zeg, we moeten eerst met onszelf keren aan de slag. En van daaruit koppen bij elkaar steken.
Die zelfkritiek, die siert je. Is het dan zo dat je jezelf in vorm moet spelen en dat je eerst aan jezelf... en dat iedereen eigenlijk een beetje aan zichzelf moet denken?
Ja, maar die vorm spelen, die tijd krijg je gewoon niet. Dus ik weet dat ik die kans ging krijgen vandaag. En ik vind dat ik hem niet gepakt heb. En dat is gewoon, dat kan ik mezelf niet goed praten, zeg maar. Dus ik wist, je weet ook als je bij FC Utrecht komt, dat de concurrentie goed is en ja, dat je gewoon die kansen moet pakken. En ik denk dat ik een aantal dingen ook wel goed gedaan heb, pas op hoor. Maar ja, zoals ik zeg, ik denk dat ik een heel aantal dingen beter had kunnen doen.
Maar toch die tweede helft, jongens, dan is ieder voor zich. Iedereen moet door, iedereen moet de man pakken, iedereen moet zijn man uitschakelen en dan mee voetballen. Dat is toch het meest duidelijk. En waarom gebeurt dat in 90 minuten?
Ja, als je dan in de tweede helft kijkt, denk ik dat we... Dat we zonder bal best wel oké was, dat we weinig weggeven. Maar dan moet je opportunistischer zijn naar die 1-0, of naar die 2-1 bedoel ik. Moet je opportunistisch zijn, moet je die ballen gewoon droppen en op zoek naar geluk. En dat hebben we te weinig gedaan, vind ik.
En nu?
Nu, zoals ik zei, eerst keihard in de spiegel kijken. Kijken wat je zelf beter kan doen en dan met elkaar aan de slag.
En is dat nog in een week voor te doen?
Sorry?
Is dat nog in een week te bewerkstelligen voor de wedstrijd tegen Genk en straks tegen Sparta?
Ja, of wij een 10-op-10 wedstrijd gaan spelen, dat gaat misschien moeilijk worden. Maar ja, er moet iets gaan gebeuren. En als dat nu één week of een paar weken duurt of een paar dagen, ja, moet gewoon gebeuren. En ja, waarom? Ja, dat is een lastige vraag, maar dat zijn dingen waar je gewoon geen invloed op hebt. Je moet gewoon zorgen dat je de dag erna beter bent als gisteren. Dus ja, klaar, dat moeten we gewoon doen.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Matthijs Didde, Erik, zeer zelfkritisch op zichzelf en op de ploeg.
Ja, maar wat hij vooral zegt, Bert, op zoek naar geluk.
Dat dan ging over de tweede helft, ja. Over het pompen, ja.
Ja, maar je gaat toch niet op zoek naar geluk?
In Volendam?
Ja.
Dan moet je gewoon beter voetballen.
Nou, dat denk ik ook.
Ja.
En we gaan op zoek naar geluk. Die moet je ergens anders zoeken, denk ik.
Moet je naar het casino?
Ja, dat, of rood of zwart spelen. Maar ja, je moet dat veel beter doen, vind ik. Je ziet ook, als er nu wel voorzetten komen... Hè, die voorzet van Katelien een keer met zijn linkerpoot. Ja, dat moeten we veel meer zien. Dan heb je ook veel meer een Haller. Maar je dwingt aanvallend echte kansen, doelkansen... dwing je veel te weinig af.
Zullen we eens naar Ron Jans gaan luisteren?
Ja.
Die staat nu bij de
Ron was Volendam zo goed de eerste helft?
Nou, ik denk dat Volendam een goede eerste helft heeft gespeeld. Die hebben blijkbaar vertrouwen getankt uit de wedstrijd tegen Sparta voor de beker. Maar ze speelden ook tegen een tegenstander die niet zo goed was.
Ja, want in de tweede helft zet je alles één op één. Lijkt het wel en dan...
Ja, maar dat is eigenlijk wat we voor die tijd ook hadden afgesproken. Jullie hebben het vaak over ons druk zetten. Nou, dat was dit keer voorkomen terecht. Want als je dat half doet, ja, dan lukt het niet. En dat was eigenlijk, ook al zeiden we na een kwartier al... Nick, doordekken, maar het was niet genoeg. Maar het was niet alleen dat genoeg. Het vertrouwen, rust aan de bal... de intensiteit, sprintmeters, echt druk zetten, duur leren, tweede ballen. Ja, dat zijn altijd de dingen die je terugziet. En daardoor stonden we in de rust met 2-0 achter.
Ja, want het is wel opvallend om te zien. Jensen durft wel door te gaan, maar van achteraf komt er dan geen doorschuifmoment meer. En dan kan Volendam Kuktu bereiken en dan zijn ze weg.
We hebben het 5-4-1 hebben we afgeschaft. Dan wil je meer druk zetten. Maar dat druk zetten, dat is gewoon... ook tegen Volendam, dan moet je gewoon één been moet je gaan spelen. En op het moment dat je dat te laat doet, ja, dan zie je dat het misgaat. En dat was eigenlijk vanaf minuut 1 was dat al zo. Dus we hebben nog aangegeven, Nick, eerder doorschuiven. Ja, het gebeurde toch weer half. Na een minuut of 20 kwamen wij wel ook wat beter in de wedstrijd. Dan leid je soms ook weer te makkelijk balverlies waarin het ritme weer wordt verstoord. Maar creëer je wel een aantal kansen. Van Hoefelen moest nog een keer op een corner handelend optreden. En Zegiel had een goede schietkans en nog een kans in de laatste minuut. Maar daar staat tegenover dat de tweede goal voor hun ook. De keeper vangt de bal, gooit de buit. Die speelt de spits aan en die mag zomaar doorlopen. Komt niemand tegen en scoren. Ja, dat was al een symbolisch voor de eerste helft.
Ja, dan verlies je voor de beker tegen Twente. Dan zit het vandaag ook niet mee in die tweede helft. Dat je de gelijkmaker uiteindelijk niet maakt. Dat zat vorig seizoen wel mee in al dat soort gevallen. Hoe krijg je dat vertrouwen terug? Want is het een vertrouwenskwestie?
Ja, het is meer dan alleen maar een vertrouwenskwestie. Er is nooit één ding. Het is altijd een cocktail van allerlei factoren. Vertrouwen is zeker iets. Maar ook vertrouwen in jezelf en in elkaar. Ja, en dat, je ziet toch dat op een of andere manier de samenhang... het is maar niet. En dat is als trainer is dat ook verschrikkelijk om naar te kijken natuurlijk. Want daar ben je verantwoordelijk voor.
Want de eerste helft, een Haller, was dramatisch. Tweede helft, dan ga je druk geven. En dan kom je verder op de helft van de tegenstander te spelen. Dan kan die wel weer wat. Ja, maar soms is het sneu om te zien.
Dat was geen tactisch iets. Dat is de uitvoering. Want dat was eigenlijk hoe we van begin af aan gewoon wilden spelen. Maar... of het dan uit angst is geboren of iets anders. Dat kwam er in ieder geval niet uit. En de eerste 20 minuten naar rust, ja, dat was de fase dat je na een snelle 2-1, een goede goal, dat je ook de 2-2 had kunnen maken. Victor Jensen blijft hartstikke belangrijk. Dat ziet er gewoon hartstikke slecht uit. Die moest uitvallen. Daar werd het niet beter van.
Dan even, want heb je nog overwogen om maatregelen te nemen in de eerste helft toen de uitvoering niet goed was?
Ja, maar dat hebben we al meteen gedaan door aan te geven dat de viergever eerder door moest. Ja, en in de rust hebben we natuurlijk ook wat dingen opgezet.
En dat ging beter. 1-1.
Ja, maar daar word ik met 2-1 niet vrolijker van. Maar ja, dat is wel zo. Maar waarom niet van de eerste minuut? Hè?
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja, dat is een hele goede laatste vraag van Ron Jans. Waarom niet vanaf de eerste minuut?
Nou, hij geeft aan dat viergever door moet. He? Dat zag hij al na 20 seconden. Ik begrijp dan niet dat je niet naar de zijkant loopt. Zeg, viergever, Je gaat door en anders kom je naast me zitten. Want dan zet ik Eerthuizen erin en die moet het dan maar doen. Maar er gebeurt niks. Daar wacht je mee tot aan de rust. En dan denk je, oké, dan gaan we maar 1-1 spelen en dan moet het door. Maar je ziet in het begin al dat
de eerste aanval van Volendam.
Nou ja, precies. Hè? En als je het hoog druk wil zetten, dan zie je dat Jensen doorgaat. Dus dan heb je het centrum met Haller en Jensen. Dan moet iemand door, maar dat veld is vrij groot. Ja, zeg dan wat, doe dan wat. Maar er gebeurt niks. Dan denk ik, ja, de tweede helft van Zeumeren.
Ja, maar ja, de tweede helft van Zeumeren, en die moeten we even uitleggen.
Nou ja, Verzeumeren zegt altijd, het komt wel goed, want in de tweede helft wordt het anders neergezet.
Jans wisselt altijd goed in de rust.
Ja, maar dat had hij beter na een minuut kunnen doen.
Ja, Hamburger deed het ooit na drie minuten bij HSV uit in die Europacup-wedstrijd.
Ja, maar Bert, je ziet het gebeuren. En als ik het... Nee, we horen nu,
en niet voor het eerst.
Nee, en ook niet voor het eerst. Maar we horen nu ook net van Ron Jans, van de trainer, dat hij dat ook... Ze zien het ook. En ze hebben afgesproken, viergever, die moet door. Ja, dat gebeurt niet. Ja, dan moet je volgens mij ingrijpen. Ja, je kan ook wachten tot dat rust. Dat kan ook. Alleen dan
staat het 2-0.
Dan is het 2-0, ja.
Ja. Victor Jensen.
Ja, dat is wel verschrikkelijk. Die jongen heeft eerst met zijn debuut misschien voor het nationaal team een hamstring. En nu ziet het heel slecht uit. Ik hoop voor hem dat het meevalt. Maar als we het zo horen, dan ziet het niet goed uit.
Vragen?
Ja.
Ja. Dat is ongelooflijk triest voor hem. Mooi moment. Laten we dan een positief moment zoeken. Walid Aguigil valt in.
Hoe?
Een nieuwe jongen valt in. Debuteert in het eerste van FC Utrecht. Aguigil heet hij, Erik.
Oké.
Walid Aguigil. Die valt in. Kunnen we daar een oordeel over vellen, over zijn eerste optreden?
Nou, moeilijk. Maar wat idee deed hij volgens mij goed. Ik ken hem niet zo heel goed. Maar het schijnt bij jongen een van de betere spelers te zijn. Dus nou ja, het is wel weer hoopvol. Het is goed dat een speler van Jong Utrecht bij het eerste elftal en komt te spelen. Dat is goed vooruitzicht.
Ja, en als je debuteert dan in het eerste elftal, dan mag je ook meteen debuteren voor de microfoon van RTV Utrecht.
Wat wil je nog meer?
Hij mocht zijn debuut maken in een niet hele makkelijke wedstrijd. Hoe lang heb je moeten wachten op dit moment?
Ja, het is mijn tweede keer bij de wedstrijdselectie. Misschien wel iets sneller dan verwacht. Maar goed, dat spreekt alleen maar vertrouwen uit vanuit de club en de trainer. Ja. Dus ja, super blij.
Leg eens uit, sneller dan verwacht.
Ja.
Was je daar zelf nog niet klaar voor?
Jawel, maar ja, je ziet vaak dat talenten vaak na misschien 10, 20 keer pas op de bank gezeten hebben weer een minuut mogen maken. Maar ja, wat ik net al zei, het is mijn tweede keer en gelijk debuut. Helaas geen 3 punten, maar ja.
Hoe is het? Is het compleet anders in zo'n omgeving terechtkomen?
Ja, je komt van Jong Utrecht, leeftijdsgenoten. En dan kom je bij jongens die wat volwassenen zijn. Sommigen hebben hun carrière al gehad. En zitten het tegen het einde aan. En goed, de jongens hebben me goed opgevangen. Ik voel me goed, ik train goed. Dus super blij.
Ja, want dat is duidelijk, hè? Je trainingen zijn over het algemeen goed. Dat hoor ik ook aan alle kanten. Aguigil, let maar op hem, die komt er.
Ja. Nee, ik train goed, ik voel me goed. Wat ik net zei, mede dankzij de jongens. Hun vallen me en hebben me goed opgevangen. Dus ik voel me goed.
Heb je dan een bepaald beeld voor ogen? Van het moment als ik erin kom, dan ga ik dit of dat of zus of zo doen?
Ja, ik heb mijn eigen kwaliteit natuurlijk. Ik hou gewoon van voetballen. Ja, helaas, vandaag was het iets minder. Het was best wel een gesloten wedstrijd, lastige wedstrijd. Ik kom bij 2-1 achterstand kom ik erin. Dus dan is het wel wat anders natuurlijk. Maar ja, goed. Ik ben gewoon blij met mijn debuut.
Wat is de favoriete positie van Aguigil?
Ik kan op de 6 uit de voet op 8. Dus die twee posities zijn wel mijn favoriet. Ja.
Maar 6 is een hele dure positie. Hè? Daar kun je een hoop geld op verdienen straks later in je carrière.
Nee, klopt. Nee, maar goed, waar de trainer mij zet, doe ik gewoon zo best mogelijk op training of wedstrijd. Dus ik ben gewoon super blij om te spelen.
Maar dat vind ik gevaarlijk, want dan word je straks links buiten neergezet. En dan gaan we je afrekenen op het feit dat je niet goed in de wedstrijd zit.
Nee, ik bedoel wel tussen de 6 en 8 posities wel op middenveld.
Ja, CGL gaat weg. Want die is gehuurd van Feyenoord. Ik zou zeggen, nou.
Ja, goed. Ik kijk gewoon van dag tot dag. Morgen weer een wedstrijd tegen Jong PSV met Jong. Dus ik probeer gewoon elke wedstrijd gewoon mezelf te laten zien. En elke moment die ik krijg voor het eerste elftal, wil ik gewoon laten zien dat ik erbij kan horen.
Hoe moeilijk is het, Walid, om nu in de kleedkamer te zitten, terwijl jij heel gelukkig bent met, denk ik, je debuut in de Eredivisie, en zij daar allemaal zitten met de pest in hun lijf?
Ja, dat is voetballen. Eentje heeft zijn debuut te pakken en eentje verliest een wedstrijd. We verliezen allemaal de wedstrijd natuurlijk, maar ja, goed, dat is voetbal. Dus nu is de kop eraf en gewoon focussen naar de volgende wedstrijd.
Ja, dit is Walid Agugil. Hij blij. Er is nog een Utrechter blij, Erik. Ricky Kruis.
Ja, dat denk ik ook. Het zijn drie hele belangrijke punten voor hem. Zeker omdat Heracles ook verliest bij Twente.
Telstar, Excelsior gisteren gelijk. Ja. Die spelen allebei twee punten.
Dus hij doet hele goede zaken.
Ja. Ja, FC Utrecht zoekt nog een trainer voor volgend jaar.
Utrecht zoeken. Dat klopt. En hij kent de club. Hij ligt denk ik ook goed bij de achterban. En bij de supporters. Dus ik zou het geen slecht idee vinden.
Nou, hij is wat. René van den Berg heeft hem gesproken.
Rick, na twee minuten leg je eigenlijk bloot wat het probleem is bij FC Utrecht. Van Oefelen kan doorspelen het middenveld in. Je bent weg. Is het dan zo makkelijk om tegen Utrecht te spelen?
Nee, zeker niet. Dat was gewoon van ons een heel goed moment. En we hebben een keeper die een extra veldspeler is. En je zag de intenties van Utrecht aan de voorkant. Dat ze heel, agressief druk wilden zetten. Ik had de hoop dat we daar doorheen konden voetballen. En dat lukte gewoon een aantal keer heel goed.
Ja. Eerste helft ben je hier een meester eigenlijk?
Ja, vond ik ook. Ik vond dat wij gewoon heel goed in de wedstrijd zaten. Ik vond dat we via voetbal steeds onze voorste mensen aan het werk konden zetten. Ik vond dat we heel veel diepte hadden via de vleugels. Hè. Niet alleen de buitenspelers, maar ook de backs die daarin betrokken waren. En het koppeltje Kouwas en Kukshu zorgden gewoon voor veel dreiging. Nou ja, dus dat maakte dat we gewoon hartstikke goed in de wedstrijd zaten.
Je bent een jongen uit de stad. Je bent een jongen vanuit het Utrechtse. Jij weet dat Utrecht over het algemeen nog wel eens sociale dienstvoetbal speelt. Was dat vandaag ook zo?
Nou ja, dat is niet aan mij om daar een oordeel over te geven. Ik was alleen bezig om mijn eigen ploeg voor te bereiden tegen FC Utrecht. En ik hoop dat FC Utrecht elke wedstrijd wint. Hè? Of het nou Europees is of competitie. Maar ja, als we tegenover elkaar staan, dan is het natuurlijk logisch dat ik voor mijn eigen kansen ga.
Ja. Je wordt genoemd?
Ik heb het gezien, ja.
En? Staat die clausule er?
Nou ja, wat in mijn contract staat, dat is niet voor tv of radio. En verder moet ik me gewoon focussen op Volendam. Want ja, ik zit met Volendam in een hele, hele belangrijke periode.
Ja, nou, Koeman liet ooit in zijn contract optekenen. Als Barcelona komt, dan ga ik. Ik kan me voorstellen dat de man met een rood-wit hart dat toch ook in zijn contract zet.
Ja, je zou het je kunnen voorstellen in jouw positie. Alleen nogmaals, ik kan er niks over zeggen.
Ben je er klaar voor? Want dat is ook de grote vraag. Heel veel spelers die er nu nog spelen. Heb je als assistent nog meegewerkt? Ben je er klaar voor?
Dat is niet helemaal...
Nee? Zijn er veel weg?
Nou ja, ze zijn bijna allemaal weg. Volgens mij is alleen Mike van Horen er nog en Davy van den Berg die is teruggekeerd. Even uit mijn hoofd. Maar op je vraag of ik er klaar voor ben, dat weet ik niet. Hè? Want je weet nooit of je klaar bent voor iets anders. Dan moet je eerst gevraagd worden. En dan ga je erover nadenken. En dan gaat je gevoel spreken.
Ja. Stel ik vraagje. Wat zeg je dan?
Nou ja, dat, het leuke is dat jij me dat vraagt, maar degene die me moet vragen mij niet gevraagd heeft. En ik nogmaals hartstikke druk met Volendam ben en daar mijn focus nu ligt.
Het is wel weer leuk om even te spreken zo, hè?
Het is heel leuk om jou weer te zien.
Zien we je volgend seizoen, het hele seizoen?
Ik hoop het wel, want dat betekent dat mijn ploeg erin is gebleven.
Ga maar gaan zien, hè?
Ik zie je.
Heel diplomatiek.
Ja, en ook heel goed. Hij ontkent het ook niet, dus dat is ook goed. Maar... Ik vond wel dat hij misschien een iets beter antwoord kon geven van ben je er klaar voor? Ik denk wel dat hij er klaar voor is. Of dat het komt, het is dus anders. Maar ik denk zeker dat hij er klaar voor is.
Nou ja, of hij de kans gaat krijgen, dat zullen de komende maanden uitwijzen. Erik, Racing Genk komende donderdag. Ik kan me zo voorstellen dat Europees gezien is het geen belangrijke wedstrijd meer. Maar voor de ploeg kan het een hele belangrijke wedstrijd worden.
Het zijn altijd twee op zich staande wedstrijden.
Vertrouwen tanken?
Ja, maar dat zegt niks richting de zondag. Daar zit veel meer druk op als deze wedstrijd van aankomende donderdag. Dus dat denk ik niet. Maar misschien dat er ook wel weer wissels gaan plaatsvinden. Omdat misschien zondag wel belangrijker is. Dus we gaan dat zien.
Donderdag Genk, zondag Sparta. Het wordt een belangrijke week.
Het is een hele belangrijke week, ja.
Twee podcasts komen eraan. Dit was die van na Volendam FC Utrecht. FC Utrecht verliest in Volendam met 2-1 en zakt verder weg in de Eredivisie.